Goedemorgen, welkom bij de kerktelefoon van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie voor deze morgen voorlezen. We beginnen te zingen met Psalm 116, vers 1 en 3. En naar Fotum en Rood gingen we gezang 457. Hierna zingen we gezang 217. En na het kinderverhaal zingen we lied 187 uit de eigen bundel. De schriftlezing is uit 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. Na de verkondiging zingen we lied 198 uit de eigen bundel. Na collecte en voorbeden zingen we op Psalm 134. Ik zal nogmaals de liturgie herhalen. We beginnen met het zingen van Psalm 116, vers 1 en 3. Hierna zingen we 57. Gezang 17. Lied 187 uit de eigen bundel. En de schriftlezing is uit 2 Korinthe 10. Hierna zingen we lied 198 uit de eigen bundel. En na de collecte en de voorbeden zingen we op Psalm 134. Ik wens u een prettige dienst. Hoi.
Goedemorgen gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Martin de Jong voorgaat. We heten ook onze gasten welkom, in het bijzonder de leden van een bijbelgroep uit Barendrecht. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later op afstand met ons meemaken. Mijn naam is Kees Geersen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan is er uiteraard gelegenheid voor. Na afloop van deze dienst zal ik dan samen met de dominee achter in de kerk staan. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor hen en met hen persoonlijk wordt gebeden. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag met u willen doen. Dat geldt ook voor de gasten. Onze organist is Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor de kliniek van Felix Kohol in Burkina Faso. Bijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vandaag bij elkaar. Dat betekent dus alle kinderen van de basisschool. Ook dit jaar zullen een aantal kerkraadsleden aftreden. Maar liefst 12 in totaal. De kerkraad roept u dan ook op om namen op te geven voor kandidaten om deze vacatures opnieuw te vervullen. U vindt daarvoor briefjes in het postvak of achter in de kerk zullen ze ongetwijfeld ook liggen. Verder vindt u in uw postvakjes informatie over de gemeentevergadering van aanstaande donderdag 10 april. En voorafgaande aan deze gemeentevergadering is er gelegenheid vanaf 19:30 die avond om vragen te stellen over de financiën. Dus van 19:30 tot 20:00 de financiën en vanaf 20:00 de gemeenteavond. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst in de Christgereformeerde Kerk aan de Schootse Straat. De voorganger is dan dominee Seidsema van Midwolda. Dat klinkt nogal Gronings. En na afloop van deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. We gaan nu zingen Psalm 116 vers 1 en 3. En na foto en groet zingen we gezang 457. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. Laten we die rust nu ook beleven door met elkaar een moment stil te zijn. En tot rust gekomen belijden wij aan het begin van de nieuwe week dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die ons in alle opzichten bevrijd heeft. En deze God komt ons tegemoet vanmorgen met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heilig is God, één en al vuur en liefde en majesteit. Iets van die heiligheid van God heeft Israël ervaren toen ze de 10 geboden uit Gods hand ontvingen. Die 10 geboden hebben dan ook de geur en de smaak van heiligheid. En naar die 10 woorden willen we nu luisteren om ook zelf in de geest van God heilig te worden. Een en al vuur, liefde en majesteit. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeeld, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar hoe anders als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde niet tot in het derde en vierde geslacht, maar tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. En bij die aanblik deinsden ze achteruit en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons en wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde: wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was. Een en al vuur en liefde en majesteit. Zo wil God Israël uit de dood in het leven brengen. En dat is ook wat Jezus Christus in en met ons wil doen. Jezus leeft en ik met hem. Gezang 217. Laten wij nu samen bidden dat God ons zijn woord op het hart wil leggen. Vader in de hemel. Het blijft bijzonder hoe u dicht bij ons wilt zijn. U, een en al vuur en liefde en majesteit. Heer, het blijft iets om ons over te verwonderen, dat u ons ziet zitten. Dat u ons bij name kent. Dat u weet wat er in ons hart leeft. Dat u oog hebt voor wat ons bezighoudt. Heer, laat het zo mogen zijn dat we dat vanmorgen ook ervaren. Dat u dicht bij ons bent. En dat wij in de dingen die we horen en de dingen die we doen, het zingen en het luisteren, het bidden en het geven, het loven en het danken, dat we daarin iets merken van uw nabijheid en van het feit dat u ons kent. Heer, kom zo met uw woord in ons leven. Laat het inderdaad een woord van troost en bemoediging mogen zijn. Geef dat we zo uit deze dienst weg mogen gaan in het besef en met de wetenschap dat u in ons gelooft. Help ons zo op onze beurt in u te geloven, in uw woord, in uw vuur, in uw liefde en in uw majesteit. Wek ons zo uit de dood in het leven. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen die dat willen, kunnen nu even naar voren komen. Goed, fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie vanmorgen weer naar de kerk gekomen zijn. En straks naar de kinderbijbelgroep gaan. Wij gaan het in deze dienst, dus als ik ga preken, over iets hebben, en dat horen jullie niet. En daar wil ik nu toch even iets van vertellen. Daarvoor heb ik iets meegenomen. Ik zal het ook even wat hoger laten zien. Dan weten de mensen achterin ook wat we hier voorin. Wat zegt u?
Een
verhuisdoos. Hoe weet jij nou dat dit een verhuisdoos is?
Omdat er wat op staat. En op verhuisdoos schrijf je altijd wat ze in hebt zitten.
Ik zal het nog even voor de mensen vertellen. Want jij bent zo ongelooflijk slim. Dit is een verhuisdoos omdat er iets op staat. Want bij een verhuisdoos schrijf je altijd op wat erin zit. Daarom is dit een verhuisdoos. En je hebt volstrekt gelijk, dit is een verhuisdoos. En een verhuisdoos gebruik je om spulletjes in te pakken. En wanneer ga je nou spulletjes inpakken? Heb jij enig idee? Op vakantie. Wij pakken onze spulletjes in op vakantie. Dat doen wij zeker. Je hebt gelijk. Alleen, als jij op vakantie gaat, pak jij dan je spulletjes in een verhuisdoos?
Nee.
Waar stop jij het dan in?
Auto.
In de auto.
Als we op vakantie gaan, stoppen we de spulletjes lekker in de auto. Ja. Oké, even terug naar de verhuisdoos. Die gebruiken we dus om spulletjes in te pakken. En?
Ik zal even kijken of die wat langer gaan worden. Ja.
Als je gaat verhuizen, dan pak je die spulletjes in.
In de verhuisdoos doe je de spulletjes als je gaat verhuizen. Dan heb je niet één doos, maar dan heb je er wel 100. Waar het allemaal in moet. En dan gaat het allemaal in een grote vrachtwagen. En dan ga je naar een ander huis. Dus als je gaat verhuizen, gebruik je een verhuisdoos. Wie van jullie is er wel eens verhuisd? Nou, dat zijn er toch heel wat al. Ik denk bijna een kwart is al een keer verhuisd. Nou, vertel eens, jij bent verhuisd. Waar vandaan ben jij gekomen?
Ik ben van Engeland naar Zwitserland gegaan en van Zwitserland weer naar Nederland.
Dus jij bent al 2 keer verhuisd. Wie heeft er ook zo'n grote afstand gedaan? Van Engeland naar Zwitserland en van Zwitserland naar Nederland dus. Ja, ik zie hier nog iemand.
Van Afrika naar Nederland en van een huis in Nederland naar een huis in Nederland.
Kijk, van Afrika naar Nederland en binnen Nederland ook nog van het ene huis naar het andere. Soms verhuizen wij dus over hele grote afstanden. En sommige van jullie zijn dus al een keer verhuisd in jullie leven. De anderen zijn dus nog nooit verhuisd? Nee? Wonen nog steeds in hetzelfde huis? Ja. Nou, dan wil ik even van iemand die dus een keer verhuisd is, horen van wat is er nou wel of niet leuk aan verhuizen? Laten we eens beginnen met wat er niet leuk is aan verhuizen. Vertel eens.
Ja, dat je op het begin, dan duurt alles te lang voordat het helemaal klaar is voordat je erin kan wonen.
Een nieuw huis. Het duurt een hele tijd voordat een nieuw huis klaar is en voordat je er dan in kunt wonen. Ja, dus dan woon je eigenlijk een beetje op 2 plekken. Dat is niet zo leuk. Nee. Oké, dus het duurt soms een hele tijd voordat je echt gaat verhuizen. Dat is niet leuk. Oké. Nog meer dingen die niet leuk zijn van verhuizen? Ja.
Dat je andere vriendinnetjes moet maken en dat je die andere vriendinnetjes en vriendjes weer kwijt moet raken.
Je moet op zoek naar andere vriendjes en vriendinnetjes, dus je raakt ook vriendjes en vriendinnetjes kwijt. En dat is niet zo leuk aan verhuizen. Nee. Nog meer dingen die niet leuk zijn aan verhuizen? Je hebt ook nog iets?
Dat je naar een andere school gaat.
En die andere scholen, ja. Ook dat is niet echt leuk. Nou, we zitten dus bij verhuizen zitten een paar dingen die niet leuk zijn. Maar er zijn ook dingen die wel leuk zijn als je gaat verhuizen. Wie kan daar iets over vertellen? Wat is er nou leuk aan verhuizen?
Soms ga je naar een groter of mooier huis of zo.
Je gaat naar een groter of een mooier huis, oké.
Misschien krijg je een mooier of grotere kamer.
Een grotere kamer. Wat is er leuk aan verhuizen? Kijk eens. Wat vind jij leuk aan verhuizen?
Dat je misschien wel dicht bij het zwembad woont. En dat je dan misschien wel elke dag naar het zwembad kan.
Kijk. Kijk. Zo zie je maar. Verhuizen is niet altijd leuk. En niet alles bij verhuizen is leuk. Maar... sommige dingen zijn leuk. Je woont bijvoorbeeld dichter bij een zwembad en dan kun je elke dag gaan zwemmen. Je krijgt een grotere kamer. Enzovoort, enzovoort. Nou, in de preek gaat het ook over verhuizen. En iemand die daarover het verhuizen praat in de Bijbel, dat is Paulus. En Paulus zegt, verhuizen, ik vind het zo leuk dat ik mag gaan verhuizen. Hij heeft er helemaal zin in. Alleen zijn verhuizing is wel een beetje een rare verhuizing. Want niemand van jullie is nog verhuisd zoals hij wil gaan verhuizen. Jij bent wel van Engeland naar Zwitserland gegaan en van Zwitserland naar Nederland. En een ander is helemaal uit Afrika gekomen en sommigen van iets dichterbij. Maar jullie zijn allemaal op deze aarde verhuisd. Nou, Paulus vertelt, weet je waar ik naartoe ga? Ik ga verhuizen naar de nieuwe aarde. En dat wil hij zo graag naar die nieuwe aarde. Want hij zegt, daar is inderdaad een zwembad. Kan ik de hele dag zwemmen? Ja. En daar is alles veel groter en veel mooier en veel sterker dan wat ik nu allemaal meemaak. Dus Paulus zegt, ik ga verhuizen naar de nieuwe aarde. En daar heb ik zin in om die verhuizing te maken. Nou, daarover gaat de preek. Dat wij op een dag allemaal mogen verhuizen naar de nieuwe aarde. En dat is eigenlijk best wel heel leuk. Nou, daarover in de preek. En als je daar dus meer over wilt horen, vraag je het straks maar als je thuis komt aan je vader en moeder. Wat heeft die dominee nou allemaal gezegd over die verhuizing naar de nieuwe aarde? Afgesproken? Doen we. Oké, we gaan zingen. Nummer 187 uit de eigen bundel. Voor zover ik begrepen heb, is er geen jongere gevonden om de lezing te doen. Als dat anders is, hoor ik het nu graag. Er staat geen jongere, geen oudere jongere, helemaal niemand op. Dan doe ik het zelf. 2 Korintiërs 5 lezen wij. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 10. En ik lees dit Bijbelgedeelte in het kader van een serietje waar ik een tijdje terug al mee begonnen ben en wat toen door de lijdenstijd werd onderbroken. Het is een serietje over de hemel op aarde. En ik hoop daar de komende diensten nog een verder vervolg aan te geven. En dat is een beetje naar aanleiding van iets wat Bonhoeffer heeft geschreven. Een geloof dat niet hoopt, zo schreef hij, is ziek. En dat schreef hij kort nadat de bruinhemden in Duitsland de overhand, de nazi's dus, de overhand kregen. En het verhaal van de hoop is een wezenlijk deel van het christelijk geloof. En die hoop krijgt een stevige basis op de dag van de opstanding van Jezus. En van daaruit mogen wij inderdaad leven met hem. In deze kleine serie willen we vooral aandacht geven aan wat is nou de inhoud van onze hoop. Waarop mogen wij hopen? Aanleiding voor deze serie zijn vragen uit de gemeente. Van hoe zit het nou eigenlijk met dat leven na de dood? En daarnaast toch ook wel de ervaringen die wij opdoen bij de ontwikkelingen in onze wereld. De angst voor het terrorisme. Mensen die angst aangepraat wordt. Wij zullen daarbij geen namen noemen. En mensen die inderdaad steeds banger worden. De wereldwijde opwarming van de aarde. Wat moeten we met dat soort dingen? Dit is dus de tweede preek in de serie. En het thema is vol goede moed. En dat is ontleend aan 2 Korintiërs 5. En daar lezen we, te beginnen in vers 1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God en wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil. Zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Alweer een tijdje terug heeft Freek de Jonge een liedje geschreven en veel gezongen over het leven na de dood. Ik zal u niet deelgenoot maken van het hele liedje, maar een paar dingen eruit wil ik toch onder uw aandacht brengen. Het liedje begint zo. Of je christen, hindoeïst bent, islamiet of Jood, er is leven na de dood. Rij dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven na de dood. Woorden die niets anders willen dan de spot drijven met het leven na de dood.
Spot in die zin dat als er toch nog leven na de dood is, dat je kennelijk hier kunt doen wat je wilt en vooral ook moet doen wat je wilt. Want er komt toch nog wat achteraan. Dat is een verhaal van Freek de Jonge. Paulus spreekt in dit Bijbelgedeelte ook over leven na de dood. Niet op afstand, maar heel persoonlijk. Hij heeft het hier over wat hij noemt zijn persoonlijke toekomst. Wat hij als mens op dit punt mag verwachten als het gaat om het leven na de dood. En ook wat die verwachting nu eigenlijk met Paulus' leven hier en nu doet. Want wij zeggen wel eens, hoop doet leven. Nou, dat is zo. Hoop verbindt ons aan het leven hier en nu. Hoop betekent iets voor je leven vandaag. Voor Paulus is dat klip en klaar. Alleen bij Paulus gaat het een heel andere kant op dan bij Freek de Jonge. Laten we eerst eens kijken naar wat voor beeld Paulus hier schetst van zijn persoonlijke toekomst. Van dat leven na de dood. Het beeld dat Paulus daarbij heeft is dat van een woning. De woning is zijn beeld van de toekomst. De tent daartegenover is beeld voor ons leven hier en nu. De tent, tijdelijk, breekbaar, kwetsbaar. Tegenover die kwetsbaarheid van de tent staat de stevigheid, de soliditeit van de woning die hij verwacht te mogen gaan betrekken. De woning komt van God. Geen product van mensen. God geeft deze woning aan Paulus. Het is een plek in de hemelen en het karakter van die woning is eeuwig. Niks geen tijdelijk verhaal. Waar een tent niet definitief is, heeft de woning iets van op je bestemming komen, thuiskomen, je plek vinden. Nou, dat is wat Paulus gelooft van het leven na de dood. Dat betekent dat je uiteindelijk op je bestemming komt. De plek vindt waar het goed leven is. Door dat beeld van die woning heen loopt een tweede beeld, dat namelijk van een nieuw kleed ontvangen. Dat loopt vanaf het tweede vers door het beeld van de woning heen. Een mens, zegt Paulus, krijgt in het leven na de dood een nieuw kleed, een nieuw lichaam. Er blijft geen naakte ziel over zoals veel mensen in die tijd dachten. Zo van eindelijk verlost uit dit lichaam en nu mag ik als ziel verder. Nee, zegt Paulus, wij zullen niet naakt gevonden worden, wij zullen een nieuw lichaam ontvangen. Een nieuw kleed. Een kleed dat zo is dat al het sterfelijke door het leven wordt verslonden. De gebrokenheid van ons bestaan is niet meer terug te vinden in dat nieuwe kleed, in die nieuwe woning. Met deze beelden laat Paulus iets zien van het lichamelijke dat verbonden is aan de opstanding en het leven na de dood. Eigenlijk is het christelijk geloof het enige geloof dat belang hecht en belangstelling heeft voor het lichaam. Het leven na de dood is een leven in een lichaam. Een nieuw lichaam, maar wel degelijk een lichaam. Paulus kan zich daarop verheugen, op wat er op dat punt op hem afkomt. Maar hij is niet alleen maar bezig met van, wat gaat er nou allemaal straks gebeuren? Die hoop maakt wat los in Paulus. Die verwachting doet wat met hem. In de eerste plaats maakt die verwachting dat Paulus zucht. We hebben dat gelezen in vers 2 en vers 4.
In vers 2 is het heel duidelijk een zuchten van verlangen. Paulus wil graag dat nieuwe, die woning, dat nieuwe kleed ontvangen. Hij verlangt ernaar. Hij kan er naar uitkijken en zich op verheugen. Zoals iemand zich inderdaad kan verheugen op een verhuizing. Een grotere kamer. Een nieuwe plek, dicht bij het zwembad. Zo zucht Paulus verlangend naar dat nieuwe en dat mooie dat ongetwijfeld beter is dan wat hij nu ervaart en meemaakt. De hoop maakt dat een mens zucht. Maar niet alleen van verlangen. De mens zucht ook vanwege de zware last die hij of zij nu te dragen heeft. Het verschil tussen daar en straks en hier en nu komt in die pijn, het zuchten van pijn en het zuchten van verlangen naar voren. Je weet wat je krijgt, een prachtige woning, een nieuw kleed. Je weet ook wat je nog niet hebt, namelijk nog niet die woning en nog maar een tent. Breekbaar en broos. Kwetsbaar en aan alle kanten aangetast. En zo komt dat zuchten wat Paulus hier noemt voort uit een verlangen naar het nieuwe en de ervaring van wat je nu meemaakt. Wat valt het hier soms tegen? En wat is het soms zwaar? En zo herinnert dit zuchten van Paulus uit 2 Korintiërs 5 ons aan wat hij schrijft in Romeinen 8. Daar horen we dat de schepping, de gemeente en de Heilige Geest alle drie zuchten. En daar is het zuchten van een vrouw die op het punt van bevallen staat. Het is het zuchten waarin zowel de pijn als het intense verlangen samenkomen. En Paulus zucht op die manier. En soms kom ik van dat zuchten, wat Paulus hier noemt, wel eens iets tegen in de gemeente. Ik hoor het bij mensen die worstelen met een ziekte. Mensen die vechten tegen zonde. Mensen die geconfronteerd worden met de wrange vruchten van het ouder worden. Het zuchten over alles wat niet gaat zoals je eigenlijk ten diepste als mens zou willen. Het zuchten om de last. Dat kom ik veel tegen. Maar dat zuchten vanuit een verlangen, ik zou zo graag willen dat die nieuwe aarde werkelijkheid werd, wat mij betreft, vanaf dit moment, dat zuchten hoor ik minder. Ik zeg niet dat het verkeerd is, ik constateer het. Het zuchten waar Paulus hiervan spreekt, heeft in ieder geval wel die beide kanten. Het verlangen en de pijn. En het beeld van die woning maakt dus voor Paulus zichtbaar dat wij op een bepaalde manier doorgaan na de dood. In een ander leven, maar tegelijkertijd ook in een leven waarin weer te wonen valt. Waarin iets van thuiskomen zit op je bestemming. Nu roepen de beelden van woning en tent, dat horen we er net al bij het kinderverhaal, bij ons misschien wat andere associaties op dan bij Paulus. Voor Paulus was een woning echt iets om naar te verlangen. Ik denk dat het bij ons wel eens omgekeerd is. Dat wij vooral verlangen naar de tent. Althans als je een kampeerder bent. Want tent associëren wij met vakantie. Tent heeft voor ons iets paradijselijks. Terwijl onze dagelijkse woning ons meer herinnert aan de beslommeringen van alle dag. Dus het beeld van de tent en de woning moeten we wel op zijn waarde schatten hier. En dan gaat het om het kwetsbare en breekbare tegenover het vaste en stevige. Paulus heeft vertrouwen in de toekomst. Hij verwacht een woning te ontvangen. Wat maakt de hoop dus bij Paulus los? Zuchten. In tweeërlei opzichten. Het tweede wat de hoop bij Paulus losmaakt, is moed. Hij is vol goede moed, lezen we vanaf vers 6. Paulus gaat niet bij de pakken neerzitten. Zo van, ach, laten we eens zuchten. Wat is het toch ook allemaal verschrikkelijk hier. En wat is het toch allemaal mooi straks. En ja, ach. Nee, zegt Paulus. Ik heb er zin in. Ik heb de moed voor. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Het is voor mij een eer de wil te doen van God. Hij legt zich daarop toe. Heeft er plezier in. En zet zich zo in voor de zaak van God in deze tijd, in deze wereld. En hij noemt daarbij het feit dat hij zegt van oké, ik heb er zin in om de wil van God te doen, hier en nu, maar ook straks, op die nieuwe aarde, als ik verhuisd ben. Ik heb er plezier in om dat nu te beginnen en straks gewoon voor te zetten. En dat is ten diepste ook inderdaad wat er gaat gebeuren. Dat je als mens de wil van God doet. God een plezier wil doen bij alles wat je doet en laat. Paulus heeft er dus zin in. En daarom snap je niet helemaal dat slotstukje. Waar hij ineens met de rechterstoel van Jezus Christus op de proppen komt. Want zoals hij het hier schrijft, althans in de vertaling, krijg je toch een beetje het gevoel van, het voelt niet lekker. Een soort stok achter de deur. Het oordeel van Jezus Christus over jouw leven. Je krijgt wat je verdient, staat hier dan in de vertaling. Jezus zet je met andere woorden betaald wat je hier gedaan of juist niet gedaan hebt. En dat is toch jammer. Dat je hier weer het gevoel krijgt van, het oordeel van Jezus Christus is iets waar je vooral bang voor moet zijn, waar je tegenop moet zien en waar je vervolgens dan ook nog als een soort stok achter de deur aanleiding in moet zien om hier vooral goede dingen te gaan doen. De Statenvertaling zegt het veel mooier. Het gaat niet om dat je verdient wat je krijgt, maar dat je wegdraagt wat je gedaan hebt. Wegdragen. Of nog mooier, Jezus staat bij het eindoordeel klaar. En als je dan komt, dan zegt Jezus, kijk, hier, dit heb jij allemaal gedaan. Je mag het weer hebben. Dat is wat Paulus hier wil duidelijk maken. Je ontvangt terug wat je aan God gegeven hebt. Wat je gedaan hebt, wordt dus bewaard. Goed of slecht, staat er dan bij. En goed of slecht heeft niets te maken met goed of kwaad, maar met kwaliteit. Jezus geeft je terug wat je gedaan hebt. En kijkt daarbij niet, was het goed of was het fout, maar was het goed? Was het slecht in de zin van, was het van goede kwaliteit of minder? We moeten hier denken aan het beeld van 1 Korintiërs 3. Waar op een gegeven moment Paulus schrijft, wij mogen bouwen op het fundament van Jezus. En de een zal gaan bouwen, zegt hij, met goud en met zilver en met edelgesteenten. En de ander die bouwt met hooi, met stro. Nou, van al dit spul wat gebouwd is met stro, zal niet veel overblijven. Dat zal, zo zegt Paulus in 1 Korintiërs 3, als door vuur vergaan. Het edelgesteente blijft bewaard. Goede kwaliteit. Kostbaar en bijzonder. Nou, zo zal Jezus, zegt Paulus, ons teruggeven wat wij hem hebben geleverd. En hoe beter de kwaliteit, hoe meer wij dus terug ontvangen. Natuurlijk is dat een motivatie voor Paulus om het beste eruit te halen. Om God het beste te geven wat je hebt. Om kwaliteit te bieden. En datgene wat je doet in naam van God ook daadwerkelijk zo vorm te geven dat het bewaard kan blijven. En dat je terug zult ontvangen te zijner tijd. Paulus zet hier dus niet een soort stok achter de deur. Van wee je gebeente en denk eraan, je krijgt terug wat je verdient. Nee, je krijgt terug wat je in de naam van de Heer gedaan hebt. En dat doet de Heer daar niet zo van, nou, ik weet niet of ik het wel terug wil geven. Nee, royaal. Van harte. Het is een moment om je op te verheugen. Heer, heb ik dat allemaal gedaan? Vragen de mensen in Matteüs 25. Heb ik die ene een beker water gegeven? Heer, sorry. Was ik al vergeten. Heb ik eigenlijk helemaal niet geweten dat ik iets voor die persoon betekend heb. En dan staat de Heer Jezus daar aan het eind klaar en zegt van, wat jij allemaal al lang vergeten bent, kijk eens, ik heb het voor je bewaard. Je mag het terug ontvangen. En natuurlijk, de kwaliteit zal verschillen. En niet alles zal even waardevol zijn. En dus ook van waarde blijven op de nieuwe aarde. Maar toch, de Heer Jezus geeft je iets terug. Omdat het mooi is. En omdat het goed is. En dat mag ons motiveren om inderdaad de wil van God te doen. Vol goede moed de zaken op te pakken die God ons gunt en geeft. Vol goede moed en al zuchtend. Zo mag een christenmens door het leven gaan. En waar komt dat nou vandaan? Het geheim zit eigenlijk in vers 5. Dat wij de geest ontvangen hebben. Als een onderpand. Als een voorproefje. God die ons als het ware al iets laat zien van die nieuwe plek. Dat nieuwe leven wat hij ons gunt en geeft. De geest als onderpand. Als je proeft wat de geest kan losmaken in het leven van mensen. Denk aan de vrucht van de geest. Liefde als eerste. Als je soms ziet hoe mensen elkaar binnen en buiten de gemeente liefde kunnen geven. Dan denk je, persoonlijk, maar feitelijk denkt ieder mens dat. Wat zou het toch mooi zijn als het altijd zo zou kunnen gaan. Wat zou het toch prachtig zijn als Israëli's en Palestijnen in één land zouden kunnen wonen. Als dat toch bij God mogelijk zou zijn hier en nu al. Of dat wij als kerk elkaar in liefde verstaan en zoeken. Dat zijn kleine signalen van het leven dat God voor ons in petto heeft. De geest maakt dat los. De geest geeft mensen aan elkaar, zegt een lied. En doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. De geest sticht gemeenschap. Geeft genadegaven. Allemaal tekens van die woning die we krijgen. Het leven dat God ons op de nieuwe aarde gunt. Het zijn tekens, het zijn signalen. Maar als je ze meemaakt, als je er iets van meekrijgt, dan kun je soms zuchten. En denken van, waarom is het er nu nog niet? Waarom lukt het me niet? Waarom komt het niet van de grond? Dan ervaar je ineens weer de last van alles wat tegen zit en moeilijk gaat. En tegelijkertijd maakt die geest ook los dat je denkt van, als die geest ons dat wil geven, dan ga ik er ook voor. Als het nu hier en nu al een beetje kan, die wil van God doen, de dingen doen waar God plezier in heeft, dan ga ik daar ook voor. Vol goede moed, hier en nu en straks ook, maar hier en nu ook al. Ik durf de dingen op te pakken. Leven uit de geest. Het kan blijkbaar al een beetje, hier en nu, een stukje hemel op aarde. Dat maakt de hoop bij Paulus los. En dat klinkt toch even anders als dat verhaal van Freek de Jong. Leven na de dood, ach, wat maakt het dan uit wat je hier doet? Leven na de dood, zegt Paulus, maakt alles uit als het gaat om de vraag wat jij hier doet. Leven na de dood maakt dat een mens zucht van verlangen en van pijn. Maakt dat een mens vol goede moed alles, maar dan ook echt alles doet wat God plezier geeft. Er is leven na de dood. Amen. Oud en nieuw, er zit verschil tussen. Het verschil van een tent naar een woning, van een oud kleed naar een nieuw kleed. En in dat kader past dat wij zingen een nieuw lied. En dat zingen wij voor de Heer. Lied 198 uit de eigen bundel. De ouderling van dienst is nog druk met het verzamelen van de kinderen, dus ik stel voor dat wij alvast gaan collecteren. Voor de kerktelefoonluisteraars, we wachten nog even op de kinderen. Wij zullen nu onze voorbeden doen. We hebben geen bijzondere namen waar we voorbeden voor doen vanmorgen. Wel willen we speciale diaconale werk in en vanuit onze gemeente aan God opdragen. Ik stel voor dat ik in de voorbeden voorga, dan een moment van stilte waarin iedereen zijn persoonlijke voorbeden kan doen. En we sluiten af met een gezamenlijk Onze Vader. Laten wij samen bidden en dank. Vader in de hemel, dank voor het feit dat u een en al vuur en liefde en majesteit bent. Dat u mensen in vuur en vlam kunt zetten. Dat u mensen tot liefde kunt brengen. Dat u mensen die heerlijkheid geeft en die majesteit die u al van uzelf hebt. Dat wij als mensen zo door uw toedoen mogen glanzen en schitteren, stralen. En dat u dat allemaal met ons voor hebt. En dat we daar hier en nu door uw geest al iets van mogen zien en ontvangen. Heer, dank dat u ons de geest als onderpand hebt gegeven. Dat we zo als het ware op deze aarde al iets van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel mogen proeven. Dank dat we daarin met elkaar zo ook al iets van mogen ontdekken en ervaren. Heer, en dat maakt dat wij zuchten. Zuchten om de last die wij soms hebben te dragen. De last van het verdriet. De last van een ongeneeslijke ziekte. De last van het ouder worden. Of juist de last van het jong zijn. Wij zuchten om het feit dat sommige mensen moeite hebben met hun lichaam. Anderen juist met hun geest. Wij zuchten om alles wat in deze wereld niet mooi en niet af is, dat mensen last bezorgt. Wij zuchten, Vader in de hemel, ook omdat wij soms zien dat het anders kan. Dat mensen elkaar vinden in liefde. Dat mensen zich aan elkaar geven met de gaven die ze hebben ontvangen. Dat liefde soms de toon zet. Dat er een gemeenschap wordt gevormd. Dat mensen elkaar leren verstaan. Dat mensen bruggen bouwen. Heer, dat wekt in ons het verlangen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid wonen. Heer, wij danken u voor al die mensen die vol goede moed in dit leven bezig zijn. die het lef hebben om op te komen voor vrede en gerechtigheid. Die ook in deze wereld al iets van de duurzaamheid zichtbaar willen maken. Wij danken u voor mensen die zich inzetten voor vredesprocessen. Voor mensen die omzien naar anderen. Soms tegen alle verwachtingen en tegen alle hoop in. We danken u voor al die mensen om ons heen die omzien naar vluchtelingen, asielzoekers, mensen die illegaal zijn. Heer, wij danken u voor al die tekenen van uw rijk. We danken u voor al die mensen die zich inzetten zonder in beeld te komen, achter de schermen. We danken u voor al die mensen die wij ontmoeten en die geloven. Die geloven dat het anders kan, omdat ze u kennen. Heer, zo danken wij u ook voor het werk van de diaconie. Voor wat zij samen doen, om de gemeenschap in ons midden te versterken. Om de gastvrijheid te laten groeien. De overvaardigheid te helpen. En mensen in ons midden bewogen te maken. Om naar anderen om te zien. Heer, wij danken u voor al het werk dat de diakenen doen. Bij diegenen. Bij wie het leven door wat dan ook onder druk staat. Waardoor ze niet of nauwelijks iets van blijdschap en levensvreugde ervaren. Wij danken u voor het werelddiaconaat. Voor al die zorg die in deze wereld gegeven wordt aan mensen die honger hebben. In oorlog zitten. Onderwijs moeten missen, vluchten moeten. Bedenk aan al het werk dat gedaan wordt, ook hier in deze stad, voor mensen die verslaafd zijn in welke vorm dan ook. Heer, we danken u zo voor het feit dat we een diaconie hebben, een diaconaal kunnen en mogen zijn. Heer, geef dat wij met elkaar mogen zuchten en vol goede moed mogen bezig zijn. Kom ons zo tegemoet en wees met ons ieder op onze eigen plek, ook als we nu in de stilte met onze persoonlijke vreugde en persoonlijke moeite bij u komen. En samen bidden wij: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Als mensen worden wij gezegend door God, om ook zelf op onze beurt tot een zegen te zijn. Psalm 134 zingt daarvan. Laten wij dit lied zingen als slotlied.
Thank you.
Toen wij binnenkwamen, stond God hier als het ware met lege handen. En wij mochten in die handen alles leggen wat ons bezighoudt, wat ons moeite geeft en wat ons vreugde brengt. God komt nu met volle handen. Hij geeft ons zijn zegen mee. En die zegen mogen wij nu in onze lege handen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.